Lieve mensen, want ja. Overal staan de ventilators aan. En die zijn van essentieel belang, mag ik wel zeggen. Want we zitten hier in... Ja. Ik denk dat het gemiddeld 38 graden is tussen ons allemaal.
Ja, dat zou zomaar kunnen. Zoiets is het wel, denk ik. Dus stilzitten, niet druk bewegen, fan aan en veel drinken. Vooral veel drinken.
Ja, ja, ja. Maakt niet uit.
Zo
wat.
Is het.
Ik heb zelfs van die vrieselementen die je in de koelbox steekt.
Oh ja, oh ja, natuurlijk. Handig.
En zo'n ja. Twee in een handdoekje en dan tegen mijn rug.
Oh, dat zal best wel lekker zijn dan.
Ja.
Ja, is een idee, zeker. Ja.
Het is eigenlijk geen temperatuur om te werken. Is het van slavendrijver?
Nee. Nee, ja. Maar ja, als we dit doorstaan, hè, dan kunnen we alles. Dan zijn we corona-proof, dan zijn we climate-proof.
Zo is het.
Dan zijn we economy-proof.
Ja, klaar voor de eeuwigheid. Ja, we kunnen aftrappen wat mij betreft. Ik weet niet of jullie nog koffie willen halen of een ander drankje, maar als het aan mij ligt, gaan we gewoon beginnen. Wat willen jullie? Zeg het maar.
Dat ik een koffietje voor jou haal? Of?
Kan maar. Spring op de fiets, kom hierheen.
Met je 3D-printer, hè? Het kopje, ja, de schotel kunnen we printen.
Och ja.
Het lepeltje kunnen we printen.
Die kan ik zeker uitprinten. Hey. Ja, alleen moet niet te heet worden, want dan smelt het natuurlijk weer. Hè?
Ja. Nou ja, wat mij betreft, ja, laten we er maar een kop aan steken en beginnen.
Okay.
Wat ik al zeg, een noisy aflevering, omdat overal de ventilatie aanstaat. Het is keiheet. Het is woensdag 12 augustus 2020 en dit is aflevering 39.
Welkom in de wekelijkse wetenschappelijke aflevering van de Praattafel podcast. Wow. Gebracht door Rossi, Ozier en Mario Regget.
Ja, we zitten weer aan tafel en we zijn er weer alle drie. Filip is er ook weer bij. Welkom, goedemiddag.
Hey Istvan, hey Mario. Welkom in deze aflevering met het cijfer gelijk aan de temperatuur. Het is de 39e aflevering.
Mm-hmm. Ja, en hier uit Rotterdam inderdaad welkom luisteraars. En laten we hopen dat het een dampende, warme, maar ook vooral leuke podcast gaat worden.
Ja, we gaan ons best doen. Want in deze tijden vol negativiteit en ellende en corona en het wordt allemaal erger en dingen, proberen we een klein smiletje op uw face te toveren. Wat dan toch weer bewezen is dat u daarmee per smile ongeveer anderhalve dag langer leeft. Dat is wel aangetoond vanwege die stresshormonen en zo. Dus elke smile, anderhalve dag langer leven. Nou ja, wie zou daar niet voor tekenen, hè? Zeker in deze tijden.
Zo is het.
We gaan even snel doorheen. We gaan het hebben over de fantastische thymus. Geen flauw idee wat dat ding is, maar Mario gaat het volgens mij helemaal uitleggen.
Krijg nou de thymus. Thymus leiden.
Ja, dat... Nou, en sterker nog, thymus is niet alleen een heel belangrijk orgaan, maar het is ook, zeg maar, als je hem zeg maar krokant bakt met een bernaise saus, is die ook nog eens heerlijk om te eten.
Ah, oké. Okay.
Ja. Gaan we het zo over hebben.
Ja, het recept kunt u dadelijk downloaden. Dit staat in de show notes helemaal met een video door Mario zelf. We gaan weer een wetenschapper herstellen die origineel verguisd is. En deze heeft een heel voorname naam. Pierre Teilhard de Chardin. En ja, dat is een heel bijzonder iemand. En Mario gaat ook weer uitleggen waarom die allereerst neergesabeld is. En waarom die nu dan weer opgesabeld wordt. En door de paus zelf. Hè. Het gaat hier wel om mannen in jurken. En dat is very serious allemaal business. En dan niet geen moslimjurken, maar christenjurken. Want ja, je moet die onderscheiden maken tegenwoordig. Hè. Want,
ja, dat is absoluut. Wat je, nee, inderdaad. Ja.
Het is een jezuïet.
Het zijn altijd oudere, bebaarde mannen in jurken die tegen dames zeggen dat ze zich niet sexy mogen kleden.
Ja, eigenaardig eigenlijk, hè?
Ja, inderdaad, toch wel welk geloof je ook pakt overal. En die, de leiders hebben dan toch de neiging om een jurk aan te hebben uiteindelijk. Ja. Is toch wel...
om een baard niet te knippen en dan toch een jurk om te compenseren. Ja. Dat ze niet te mannelijk zijn.
Nou, en als u nou heel uw leven, want dat had ik inderdaad, dat douchegordijnen naar binnen waaien. Ik heb dat nu niet meer, want we hebben zo'n glazen instapding. Maar het was altijd mijn ellende.
Toen ik studeerde, ja. Van die ellende van dat klevend douchegordijn is het van.
Ja, dat is heel vervelend, absoluut.
En als je dat niet goed vastkleeft, op een gegeven moment begint dat naar binnen te waaien. En dan voel je ook die kou enzovoort. Nou, dit is onderzocht, lieve mensen. Je zou het niet geloven. En er is zelfs een Ig Nobelprijs mee gewonnen. En dat is geen flauwekul. Dat is zeer nauwkeurig onderzocht. We gaan dat
absoluut
ontrafelen. Dan een nieuw itempje grijpen we erbij. De ongrijpbare mens. Tot nu toe hebben we het eigenlijk over biologie en chemie gehad. En allemaal dingen die je toch uiteindelijk kan opdrogen en in een glaasje stoppen en dan een poeier van maken of zo. Maar er is ook een ongrijpbaar deel aan de mens. En daar bestaat een heel dik boek over, de DSM-5. Dat is dus de vijfde uitgave van de Diagnostic Standard Manual. En dat is eigenlijk de handleiding voor psychiatrie. En daarin alle mogelijke aandoeningen en afwijkingen en afwijkingen van aandoeningen en aandoeningen van afwijkingen. Dat
heel
houdt dus nergens
op.
Daar gaan we ook eens wekelijks even naar kijken, om ook toch de lichtere kant, want het is een zwaar beladen onderwerp, hè? Mentaal.
Zeker.
Mental disease en iedereen is ermee bezig en zo. Het is ook zo, het valt niet mee, maar...
Maar ik heb wel in ieder geval een aandoening gevonden die een prachtige naam heeft. En daar wil ik wel even delen met iedereen. Dan leid je aan parascavedecatriafobia.
Oké.
Ik zal het nog één keer zeggen.
Ja, dat heb ik ook.
Parascavedecatriafobia. Ja. En wat is dat dan?
Ja.
Gaan
we straks horen.
Oké.
Okay. Ja, die vervorming was... dat klopt, mensen.
Je komt ook niet klaar voor de seks. Hè. Dat heeft geen enkele vrouw graag.
Het moet
meer aan het einde gebeuren dat het hoogtepunt komt.
Ja, alhoewel, maar dat is ook weer een aandoening volgens mij. waarbij het soms toch niet lukt of zo, weet ik veel.
Ja, dat zal zeker en vast een aandoening zijn.
Nee, precies. Ah, en dan komen we natuurlijk langs de koeienstal. Ze zijn op dit moment nog erg rustig, beste mensen. Maar we gaan nog eerst starten met wat wetenschapsnieuwtjes. En Mario, die heeft toch iets met de innerlijke trakten van de mens, maar ook van het dier. En hij heeft nou iets heel smakelijks gevonden. Woorden schieten mij tekort. De beelden ook trouwens, zeg het maar.
Ja, nou ja, kijk, er is een heel eigenaardig iets. Je hebt kikkers en kikkers die hebben eigenlijk geen tanden. Ja, ze hebben soms hele kleine tandjes om een prooi mee te pakken. Maar ze kunnen niet kauwen. Ze hebben dus geen onderkaak die naar voren en achteren kan. Wij kunnen malen. Dus alles wat ze eten, dat gaat die bek heen, wordt gelijk doorgeslikt. Eigenlijk, dat is het idee.
Komt zo intact in de maag.
Ja, dat komt intact in de maag. En wat blijkt nou? Er zijn dus kevers die dus, zeg maar, dat is natuurlijk kevers, die hebben een exoskelet. Die dus hebben hun skelet zit aan de buitenkant. Is van chitine, dat is een heel sterk eiwit. En er zijn kevers die gewoon opgevreten worden, het maag-darmkanaal afleggen en uiteindelijk gewoon weer leventueel uitgescheten worden en gewoon doorgaan met hun leven.
Oh my god.
Dat is natuurlijk heel bijzonder.
Ja,
en er zijn zelfs...
Echte strontkevers dus.
Ja, absoluut. Wow. Dus en je hebt er zeker een waterkever. Die staat ook heel vaak op het menu van de kikker. Nou, ze hebben met een experiment hebben ze die kikker geholpen. Ze hebben hem dus zo'n waterkever gevoerd. En in 93% van alle gevallen van de ingeslikte kevers kwam die er gewoon na 6 uur weer uit. En gingen ze allemaal levend en actief weer door.
Nou ja.
En dan is natuurlijk ook gelijk de vraag, want dat is heel interessant. Dat lijkt me een interessant biologisch experiment. Dat staat niet in dit onderzoek, maar stel je voor, je hebt een aquarium, daar zet je een kikker in en 1 kever. hoe lang blijft die kikker dan doorgaan? Die krijgt alleen maar steeds meer honger natuurlijk. Dus of de kikker gaat dood van de honger, of die kever die denkt, nou, dit trek ik niet meer. Ik ga laat maar zitten. dat is dus een boeiend experiment, lijkt me dat. Maar goed, dit is dus mijn nieuwtje van de week.
Okay.
En het is niet de enige kever die dat doet. Nee, maar nee. Er zijn ook andere kikkersoorten die in het onderzoek zijn betrokken en andere kevers. Dus het is een wijdverspreid principe eigenlijk.
Ja,
en voor het eerst is, dit is eigenlijk ook een Ig Nobelprijs waard, maar want voor het eerst is aangetoond door onderzoekers dat een succesvolle ontsnapping van een insect door de anus van een roofdier in beeld is gebracht. Dat is voor het eerst.
Ook nog eens
een keer. Juist.
Een heerlijk YouTube-filmpje, wat je vlak voor het eten eigenlijk moet afspelen.
Maar dat vond ik wel bizar genoeg om dat een leuk wetenschappelijk nieuwtje te noemen, zal ik maar zeggen.
Wacht. Laten we dit ook maar een officiële aankondiging aangeven.
Ja.
Wetenschapsnieuws, de laatste inzichten.
Ja, dat was er net al eentje. De jingle is iets te laat, maar ja, dat komt allemaal wel goed. Mensen, de productiestaf hier slaat nergens op.
Zo is het.
Tegen deze temperatuur gaat alles een beetje trager. Dus, is je vergeven.
Dat mag ook wel. Ja. Het is het summertime when the living is not so easy.
Meest gecoverd nummer, hè? Dat is het meest gecoverd nummer op aarde.
Okay.
Summertime. Ja. Er zijn 3000 covers van, denk ik.
Okay. Nou, ik ben benieuwd wie daar de publishing van heeft.
3001 nu, want ik vind jouw cover echt wel radiowaardig.
Nou, dat zijn de Gershwin-akkoorden. Vind ik eigenlijk nog de meeste.
Niet te veel, anders komt Sabam langs, hè?
Dat is waar. En ook de performance rights.
€5000 over die 3 akkoorden.
Ja, en de URADEX, ja, voor de uitvoerende rechten en zo. Man, we zijn nu al failliet. Hey, als je vanavond niks te doen hebt, of de komende avonden, en dat is dan echt wel, moet je deze podcast heel op tijd luisteren, dan kun je omhoog gaan kijken. Ik zou zeggen, zoek een plek op waar het een beetje donker is, of op dak in de stad of zo. Want we zitten midden in de Perseiden. Dat is de jaarlijkse regen van kometen en deeltjes die dan waar de aarde doorheen gaat. En je moet je blik op het noordoosten richten. Dat is dus een beetje in de richting van Berlijn, Hamburg, Noordoosten, zo die kant op. En dan zou je een aardig vuurwerk moeten zien. En dat kan zelfs oplopen tot 30, 40 van die dingen per uur. En hopelijk dat ze niet in je oog vliegen, maar dat is niet. Het zijn dingetjes van een paar millimeter, maar die komen met snelheden van 50.000, 60.000 kilometer binnen. En dan krijg
het zijn mooie streepjes. Ik heb het ook al eens eerder gezien. Dat is inderdaad de moeite waard.
Ja. Ja. Ik heb het ooit eens gezien in het zuiden van Frankrijk, toen we met de familie daar waren. En dat was daar ook een open hemel. Hè? Dus als stadsinwoner was dat heerlijk. Ja, en dat zagen we ze. Het was in augustus, dus we zagen we zagen ze ook allemaal streepjes laten in de nachtelijke hemel. Dat was mooi.
Dat zijn leuke dingen.
En maar je moet wel opletten, want er is een grote kans dat je ineens denkt van, oh wauw, die dingen komen wel heel mooi op een rijtje langs. Dat is wel echt ongelooflijk, want Elon Musk, onze grote vriend van Tesla, die is dus bezig met een soort ruimtevervuiling op een schaal die je niet kan voorstellen. In eerste instantie gaan er 3400 en nog wat satellietjes allemaal de lucht in. En die worden nu in batches van zo'n 150 stuks tegelijk. Lanceren ze om de 3-4 dagen.
Ja, het zijn treintjes,
En dan zie je die treintjes langskomen. En uiteindelijk, als die zijn zin heeft, dan worden dat dus 12.000 van die dingen, hè, die om de aarde cirkelen. En het idee is dan, als jij dus via zijn netwerk bijvoorbeeld gamet, en Filip die woont op Hawaii en ik zit hier en dingen, dan hebben we onder elkaar ongeveer 5 à 10 milliseconden delay. Dus je kan wereldwijd online gamen, want het gaat bij jou in een toren, dan meteen naar zijn satelliet, door een stel van die andere satellieten, en meteen naar een toren vlakbij Hawaii. Weet ik veel, het is wel een waanzinnig. Dat gaat wel enorm veel veranderen uiteindelijk. Want je hebt
6G bijna.
Draadbare toestellen enzovoort. Maar het is inderdaad universeel overal.
Maar het is ook wel een risico. Want als je dus kijkt, je hebt in het Science Museum in Londen hebben ze een enorm scherm hangen met een projectie van de aarde. En dan daaromheen in real time alle rotzooi, alle junk die daar omheen hangt. Dat is gigantisch, dat wil je niet weten. Dus het wordt steeds moeilijker om veilig iets de ruimte in te sturen daardoor.
De mensheid slaagt er dus in om niet alleen zijn eigen leefwereld volledig te vervuilen.
Vervuilen. Ja.
Maar nu vervuilen we zelfs de plekken waar we niet leven.
Ja.
Nee, precies. Ja. En dan nog een soort site-wetenschappenartikel. Dat heb ik uit de New York Times gehaald. Dat was wel interessant. Een aantal dingen die we dus nou post-corona niet meer gaan doen. Wat bijvoorbeeld af te raden is, ik doe er maar een greep uit. Bijvoorbeeld iets wat iedereen kent. En de traditie met je kinderen. Het uitblazen van een verjaardagstaart. Dat is dus
doen we niet meer.
Nee, dat mag niet meer.
Stop, doen we niet meer.
Nee.
En, want anders gaat opa van die cake eten en nee, willen we niet aan denken.
En, je moet, en die druppels en de blaaslucht, die blijft natuurlijk urenlang hangen in de lucht enzovoort. En heel de verjaardagspartij is dan besmet. Wat hier dan minder van toepassing is, dus dat vapen. Want dat is in Amerika onder de jeugd wel een gigantische rage. Zijn er miljoenen.
Nepsigaretten.
Ja, die Juul en weet ik veel wat allemaal. Dus. En dan wat je dus ook niet meer gaat doen. Ja, je kinderen in een ballenbak laten springen.
IKEA gaat failliet. Want, of IKEA gaat honderden van die ballenbakken moeten installeren.
Zeker weten.
Elk kind zijn eigen persoonlijke ballenbad.
Nee.
Ja, dat is een gigantische kweekvijver voor bacteriën, denk ik.
Ja, precies. Ja. Nou, en dan bijvoorbeeld wat heel populair is geworden vlak voor de corona, zijn die escape rooms. Hè, waar je dus daar in het
al
donker
die zweterige handjes overal en dan moeten wij erin. Doen we niet meer. Hè.
Ja, precies. En ik weet niet of je wel eens van die feestjes, van die hele luxe feestjes bent geweest, waar ze die enorme cocktailglazen met meerdere rietjes hebben. Dat is ook no more.
Nee,
no
doen we more. Niet meer gedaan. Stop. Nee.
En dan natuurlijk thuis karaoke parties. Hè. Dat is ook weer verboden. Want luid op zingen en jezelf opwinden en zo.
Ja, plexiglas cubicles of zo. Er valt al iets te bedenken met schermen. Maar ik denk in Azië al die karaoke rooms.
Oh jongens, ik dacht ook aan die arme Aziaten. Ook arme. Ja, want daar is karaoke. Karaoke is daar gewoon verplichte kost na elke avond.
Absoluut. Ik heb met mijn band wel eens in Singapore gespeeld. En ik kan me herinneren dat we een uitstapje maken. Ik ben helemaal lazers geworden. De hele band heeft er nog foto's van gemaakt. Waarbij ik in een karaokebar in Batam in een of andere reugd Edelweiss heb gezongen. En dat is toch, dat vond ik, uiteindelijk vond ik dat toch, waar ik dacht van, nou ja, waarom ook niet?
Dat is fantastisch, jong. Dat is een Quentin Tarantino drugsmoment gewoon.
En wacht even.
Zoiets.
En je zal het niet geloven, luisteraars, maar ik heb daar een opname van. En kom nu.
Oké. Nee. En hier is de uitbater van de karaokebar.
Ja, dus die microfoon doorgeven en happy karaoke. Ja, en dan zomaar doelloos shoppen. Gewoon de winkels inlopen en gewoon doelloos zonder iets te willen kopen.
Ja.
Shoppen.
En ik wil hier iets bijvoegen, want shaking hands, zegt het artikel ook. Dus enkele jaren geleden was er een Joodse man uit de orthodoxe Joodse gemeenschap. En die huwde. En het huwelijk werd niet door de mannelijke burgemeester van Antwerpen voltrokken, maar door de vrouwelijke... hoe heet dat? Gemeenteraadslid. Waarnemend burgemeester, omdat meneer De Wever ergens naartoe was. En de man weigerde zowaar de hand te geven aan mevrouw De Schepen. Dat was een groot schandaal. En zij weigerde het huwelijk te voltrekken.
Ja.
Maar ik wil die man nu omhelzen, maar het mag niet. Maar goed, ik ga hem virtueel omhelzen. Hij was een ziener.
Ja.
De orthodoxe Joodse gemeenschap was... Het was een moslim. Het was enkele weken later gebeurde het bij een orthodoxe Jood. Hè? Dus die twee bevolkingsgroepen, gedaan met het Westen. Hè? Wij moeten hen volgen, vind ik.
Nou,
want zij
een van de grote voordelen.
Zij hebben de toekomst voorspeld. We drukken de handen niet meer en we gaan ook niet meer zoenen. Al dat vies gedoen van, van huggen en van mensen omhelzen, bah,
maar
gedaan.
Dat is wel typisch een Midden-Oosters gebruik, hè? Want ik weet nog in Turkije en zo, dat was heel normaal.
Ja, dan zoenen de mannen zich af, hè?
Kussen, maar ja, is nu ook misschien een reden.
Een van de grootste voordelen van corona nu is dat je volledig legitiem met een grote boog om bepaalde mensen heen kan lopen. Dus dat vind ik in deze kwestie erg prettig, zal ik maar zeggen.
Zonder jezelf discriminatoire te voelen of zo. Ja. Dus dat was die nog één nieuwtje hebben we te gaan. Even kijken, dat was... Nee, het is afgelopen met de nieuwtjes. We hebben nu alleen nog gewoon de geplande zaken. Ik dacht dat er nog iets was, maar gedelete. Jongens, van de productie, we moeten wel volgende keer wat meer harder werken, hoor. Want we gaan gewoon over naar het volgende ding. En dat is de...
Ten onrechte verguisde wetenschappers.
Ja, dat probeerde ik nou wel, maar geen kans dus. Want die beesten die staan hier in mijn nek te eigen. Want het is weer zover. We hebben een haiku, beste mensen. Want ja, dat is een vast onderdeel. En we kunnen daar niet meer zonder. En zeker niet onze koeien hier. Want die worden erg onrustig als ze niet bediend worden op hun ding. Dus iedere week is het weer zover. In het midden van al dit geweld. In het midden van uw hele week vol met gedoe en nieuws en dingen. Gaan we even diep ademhalen. En we laten de ruis van de fans even rustig op ons inwerken. Als iets fijns in plaats van als iets vervelends.
Een zenmoment.
Ja, precies.
Ja, een zenmoment.
Nou, daar gaan we, hoor.
Wonderlijke thymus. Jesuit douche gordijn. Perfecte combo.
Oké. Even kijken. Ja, beesten. Ja, zelfs in de... Die hebben daar dus geen last van. Die kunnen dat niet beoordelen wat warm of koud is. Die leven gewoon en die krijgen een haiku. En dan zijn ze weer een week perfect in orde.
Zo is dat.
Poging 2.
Ten onrechte verguisde wetenschappers.
Ja.
Ja, het is je gelukt, Mario. Iemand met een hartstikke mooie naam. Pierre Teilhard de Chardin. De links staan er allemaal in de show notes. Eerherstel, maar waarom is die man eigenlijk eerst neergehaald? En wie is dat, Mario?
Nou, het is een jezuïet. Een heel gelovig mens eigenlijk. Geboren in 1881 uit een belangrijke familie.
Ah, een collega van Franciscus dus. Want dat is een jezuïte paus. Dus... Vandaar dat hij nu...
Ratzinger, hè? Ratzinger, de paus Ratzinger was ook een jezuïte. Oh, ja. Jezuïte-orden is toch nogal... zijn de wetenschapspaters. Hè? Dat was de stroming binnen... Dat is nog altijd de stroming binnen de katholieke kerk. Die de educatie en de jongeren... opvoeding en onderwijs in handen heeft. Hè?
Ja, die hadden iets meer IQ, zodat ze zich niet bezig hoefden te houden met wat die andere gasten allemaal aan doen waren. Jezuïeten zijn wel oké, denk ik. Nou, laten we daar maar van uitgaan.
Nou, ze kunnen wel bier brouwen. Dat vind ik wel van die monniken allemaal.
Dat zijn ondernemende trappisten. Dat zijn niet de jezuïeten.
Oké. Nou ja, goed. Maar in ieder geval...
Probeer tegen een protestant de katholieke werking uit te leggen, dan zijn we nog een paar jaar bezig. Hey Mario!
Ja, dat is bizar gegevens in ieder geval. Ik heb er zelf helemaal niks mee, maar die man heeft wel een hele bijzondere levensloop. Want het was ook echt een goede wetenschapper. Hij deed aan paleontologie en met name aan humane paleontologie. Dus naar hominiden zoeken, zal ik maar zeggen. Dus zo'n 5 miljoen jaar geleden zijn we afgesplitst van de primaten. En de ene kant, dat zijn de mensapen geworden. En aan de andere kant, dat zijn de hominiden geworden. Waar wij dus uiteindelijk homo sapiens zijn. We zijn de laatste hominiden op aarde, zou je kunnen zeggen. Nou, hij was daar ook al mee bezig. En dat is natuurlijk wel pikant, want ja, de Bijbel is daar niet echt blij mee. En hij probeerde eigenlijk zijn leven lang... de evolutietheorie te verenigen met het bestaan van God. En was daar best wel mee bezig. Op een hele rare manier, vond ik zelf trouwens. Een paar hele rare dingen heeft hij bedacht. Echt een wetenschapper, maar had ook wel wat rare kanten, vond ik zelf. Hij probeerde dan de evolutieleer een beetje te koppelen aan... de Bijbel, zal ik maar zeggen. Ja, in de Bijbel staat dat de aarde niet ouder is dan 6000 jaar. Dus dat is een beetje een probleem.
Maar er zijn nog heel veel gasten mee bezig. Hè? Vooral in Amerika. Dus een hele beweging die dus de Bijbel letterlijk neemt. En de aarde is precies duizend jaar oud. En al die fossielen, dat is allemaal nep. Dat zijn allemaal...
daar kan je niks tegen doen. Die mensen die ga je ook niet overtuigen of zo.
Zeker niet. Maar je kan ze behandelen, volgens mij, in de DSM. Zullen we maar eens later nog door gaan zoeken.
Nou ja, of euthanaseren misschien, wie zal het zeggen.
Oh nee,
maar
ja,
goed,
nee,
dat mag niet. Okay. Oh, dat mag niet, hè? Nee. Maar in ieder geval, dus hij had dus wel wat rare ideeën, die meneer Desjardins. En uiteindelijk, die Christel genezen. Dus dan uiteindelijk wordt dan, zeg maar, hoe noem je dat? Dan is de schepper wordt zelf onderdeel van het evolutieproces in de vorm van Jezus Christus, dat is de Christogenese, waardoor dus tegelijkertijd door de aanraking met Christus het heelal één onoverzienbare hostie is geworden. Ja,
wauw.
Ja. Maar goed, dat even tussendoor. Hij was natuurlijk ook met die als amateur paleontoloog, trouwens als een echte wetenschapper, als paleontoloog. Heeft hij dus ook ontdekkingen gedaan, waaronder ook een onderdeel van de Piltdown-mens. En dat is een hele raar verhaal geworden, want er zijn niet zoveel fossielen bekend van vroeger mensachtige, de hominiden. Heel eenvoudig, omdat dat maar een hele korte tijd is. Ik bedoel, de dinosauriërs die hebben 300 miljoen jaar bestaan. En de hominiden maar een paar miljoen jaar. Dus je hebt ook dan ook veel minder fossielen natuurlijk. En uiteindelijk heeft hij dus een hoektand gevonden van en uiteindelijk een vriend van hem een ander onderdeel. En achteraf bleek dat het dus een enorme vervalsing is. Het bleek dus de onderkaak van een orang-oetang te zijn. En kunstmatig oud gemaakt. En zijn rol daarin is nooit echt helemaal duidelijk geweest. Dus al te fris is dat misschien ook niet, dat weet ik niet. Maar hij is dus in de ban gedaan eigenlijk, omdat het toch te veel conflicteerde met zeg maar de Rooms-Katholieke Kerk. En ze hebben hem koud gesteld, zal ik maar zeggen. Hij mocht nog wel dingen schrijven, maar niet meer publiceren, omdat dat in strijd zou zijn van de katholieke leer. En hij is eenmaal overleden in 1955, geloof ik. Op Paaszondag trouwens. En uiteindelijk, dat vind ik ook wel heel grappig natuurlijk. En uiteindelijk is hij dus door een groep mensen voorgedragen tot voor... rehabilitatie, want na zijn dood heeft hij nog wel tegen zijn secretaresse gezegd van, joh, publiceer wat dingen die ik niet heb mogen publiceren. Doe dat lekker na mijn dood. Er zijn er nog 13 stukken gepubliceerd. En die hadden wel degelijk een wetenschappelijk gehalte. Dus uiteindelijk is dat verbod volgens de cultuurraad van de paus achterhaald geweest. En heeft hij dus uiteindelijk toch nog eerherstel gekregen.
Ja, en dat heeft ook wel te maken met die timing van die paus nu, wat ook een jezuïet is en een beetje een progressief, mogen we wel zeggen. Dat is wel een tussen de pauzen, denk ik, toch wel een van de hippere misschien. De meer aaibare. Ja, ik weet het niet.
Ja. Dat is een hele aflevering dat we erover kunnen doorgaan, hoor. Het is een image zeker om een beetje aaibaar te zijn en de om de mens onder de mensen te zijn. Maar tegelijkertijd heeft hij toch heel conservatieve opvattingen over het huwelijk, over man en vrouw,
zeker,
over kinderen nemen, homohuwelijken, et cetera.
Ja.
Dus,
ja, en ze hebben allemaal de gelofte van armoede afgelegd. Ben je al eens in Rome geweest? Je weet niet wat je ziet.
Ja, maar je hebt ook een paleis vol goud nodig om jezelf aan die armoede te doen denken.
Ja, ik denk het. Je hebt zelfs nog zo'n luxe bisschop gehad, hè? Weet je dat nog? Dat was in het nieuws. Die had een villa laten bouwen en dat kon uiteindelijk niet. En dat was. Dus ik vind het een beetje een raar verhaal eigenlijk allemaal. Dat Rooms-Katholieke gedoe, maar goed.
Ja, over dat verdelen van die rijkdommen in de kerk en zo. Dat is al een heel lang verhaal. En er zaten dus laatst een rabbi en een dominee en een pastoor samen. En ja, dat ging er dan om. Op een gegeven moment ging het gesprek van, ja, hoe doen jullie dat dan en zo. Nou, die pastoor zegt, nou ja, we halen dus de collecte op in de kerk. En dan wordt er een soort cirkel getrokken in het midden. Wij gooien al het dat geld omhoog. Wat in de cirkel terechtkomt, dat is voor ons en de rest is voor de Heer. Nou, die dominee zegt, dat is heel typisch. We moeten soort of hetzelfde hebben gedaan. Maar bij ons is natuurlijk wat er in de cirkel valt voor de lieve Heer. En ja, wat er buiten terechtkomt, daar moeten we het mee doen in de kerk. Hè? Nou, en die rabbi, hij zegt, wij gooien het omhoog. Hij pakt gewoon wat hij wil. De rest is voor ons.
Nou ja, wat ik ook heel vreemd vind, is je hebt dus ook gelovigen die geloven echt in het antropomorfisch godsbeeld. Dus dat de mens echt geschapen is naar zijn evenbeeld.
Maar dat is regel 2 dus van de Bijbel, man.
Ja, dat is dus dat godsbeeld, dus de man met de witte baard. Wie kan mij dan uitleggen waarom hij als godheid, als volwassen man, zichzelf dan 2 tepels heeft toebedeeld? Wat doet hij daar? Is dat goddelijke humor? Ik weet het niet.
Nee. Ja, precies.
Het is ook geweldig dat Adam en Eva altijd met navels afgebeeld worden. Ja, op schilderijen.
Ja.
Waarom zou
dat
Adam en Eva een navel
een
hebben?
Navel moet... Ja, goeie.
Dat zit in het design. Hè? Dat is, hoe noemen ze dat ook wel? In de creationisme. Dat,
Intelligent design.
Intelligent design. Intelligent design. Wij zijn gewoon te dom, Filip, om dat te snappen, jongen. Daar kunnen wij niet bij, man.
Wij moeten gewoon terug op het veld met onze handen in de stront aardappelen uit de grond trekken.
Oké. Okay.
Zo is het.
En dat gaan we doen, want we gaan lekker doorgaan naar het orgaan.
Het orgaan van de week.
Aha. Ja, tijd voor het orgaan van de week. Nou, je hebt er nu een te pakken waarvan ik echt nog nooit gehoord heb. En ik kan er ook niet meer van horen, want ik heb er een gehad, maar die is weg, hè, geloof ik.
Zo goed als. Nou, je hebt hem nog wel, maar het is een lullig klein flapje geworden bij jou, die op je hart ligt ongeveer.
Oh, shit.
Bij mij ook, hoor, trouwens.
Dacht dat je ineens persoonlijk ging worden.
En klein, kijk uit, hè.
Ja, dus wat ik al zei, het is ook, hij staat ook bekend als de zwezerik. En je kan hem dus eten, kalfzwezerik. Dat zei ik dus net. Je kan hem bakken en krokant.
Lekker.
Ja, dat is hartstikke lekker. Nou, die zwezerik is eigenlijk gewoon niets meer dan een lymfeklier. Dus, en je hebt allerlei, je schildklieren, de milt is een lymfeklier. En wat heb je nou aan zo'n thymus? En waarom is die in de puberteit, tot aan de puberteit zo groot? En bij volwassenen verschrompelt die. Daarom zal je ook nooit een koel zwezerik kopen en eten alleen maar een kalfzwezerik. Want na de
en hij zit tussen de longen. Waar zit hij? In ons lichaam?
In ons lichaam, inderdaad, tussen de longen. Als je volwassen bent, dat noemen ze het mediastinum. Maar hij begint wat hoger in de keel. En hij zakt langzaam maar zeker naar beneden af. Nou, wat doet dat? Het is het onderdeel van ons immuunsysteem. Je hebt 2 soorten immuunsystemen. Je hebt het A-specifieke en het specifieke immuunsysteem. Dat A-specifieke, dat zijn die witte bloedcelletjes in ons bloed. De zogeheten granulocyten. En die vallen algemeen dingen aan. Denk maar aan, je hebt een bepaalde granulocyte, eosine is dat geloof ik. Die valt virussen en bacteriën aan. En je hebt er ook eentje die valt parasieten aan. En er is nog eentje die valt stukjes onbekend materiaal aan. Dus dat is allemaal helemaal A-specifiek. Maar je hebt ook een specifiek systeem. De bekende T-cellen en de bekende B-cellen. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. Nou, die B-cellen die worden gemaakt in het beenmerg en in de milt. Dat zijn lymfocyten die zich specialiseren. En de T-cellen worden gemaakt, die T staat ook voor thymus. En wat gebeurt er nou? Die hele thymus is eigenlijk een leermodule. Vanaf het moment dat je geboren bent tot aan je puberteit, leert dat ding wat van jou is en wat niet van jou is. Wat specifiek bij jou is en wat je vooral niet bij jou hoort. Dus ook auto-immuunziekte, die moet je daar een beetje in gaan zoeken. Want het is natuurlijk, het leert van de aanvallen van weet ik veel wat, van parasieten. Op het moment dat er iets in onze bloedstroom of in ons eten zit, wat we absoluut niet willen hebben, dan worden de antilichamen aangemaakt. Die antilichamen die worden herkend door die T-cellen. Die T-cellen maken dan receptoren waardoor ze dat specifieke antigen en dat specifieke virus kunnen herkennen. En die maken dan klonen voor zichzelf en die gaan in de afweer. Dus het is dus je geheugen van je afweer.
Okay.
Dat is wat de thymus doet. En er is ook wel een hele bekende ziekte die zeg maar die T-cellen aanvalt. Dat is dus geen ziekte die zoals corona die dus je ademhalingscellen aanvalt. Nee, die echt je afweer zelf aanvalt.
Ah ja.
En dat is AIDS. AIDS valt T-cellen aan. En dus je gaat nooit dood aan AIDS. Je gaat dood aan de gevolgen van AIDS. Want je hebt geen afweer meer. Dus je gaat dood aan een longontsteking of aan een infectie. Ja. Of aan een, dus eigenlijk is dat die hele thymus is een ongelooflijk belangrijk ding.
Maar hoe komt het dan dat hij na de puberteit gewoon... dan is het werk gedaan, dan valt er niks meer te doen of zo?
Dan is je bibliotheek, je archief van alles en nog wat je niet wilt hebben, is dan compleet.
Normaal gesproken.
Ja. En je ziet ook dat als kinderen met moedermelk grootgebracht worden, dan wordt die ook wat groter. En met zonder moedermelk, maar met flessenmelk, dan blijft die wat kleiner. Dat geeft al een beetje aan dat toch niet al te gezond is eigenlijk. Maar het is dus best wel heel ingewikkeld, want dat hele verloop van wat ze aanvallen met receptoren en antigenen, dat is best wel een heel chemisch ingewikkeld verhaal. Maar het is eigenlijk onze bibliotheek van shit, sorry, die we kunnen bevechten. En daarom heb ik het vandaag over die wonderlijke, bijzondere en uiterst smakelijke thymus.
U luistert naar de Praattafel Wetenschap op woensdag podcast.
Wow. Ja, zo werken we ons er langzaam doorheen. Hè. We gaan weer naar het volgende deel en dat is de Ig Nobel. En die hebben we zo lekker ingepakt, want dat past zo lekker. Dat komt uit een boek, hè. Jij hebt een boek met al die...
Zeker.
En we zullen het ISBN-nummer en zo, mocht u dat interesseren. Want daar staan, ik weet niet hoeveel casussen in. Hoeveel staan erin? Veel?
Nou, een stuk of 30, denk ik. 35. Dus het is niet oneindig. En ik heb er maar... Het is eentje uit een serie. En het is... En ik heb één zo'n boekje ooit eens kunnen scoren. Het is ook vrij obscuur. Dus... Maar ja, ik zal het ISBN-nummer gewoon in de stack zetten. Of in de, hoe noem je dat? De Praattafel website.
Precies. In de show notes komt hij terecht. We gaan dus luisteren naar... En we hebben het er net al over gehad. En deze keer gaat het om een zeer, zeer gedetailleerd... en toch wel een gesofisticeerd onderzoek... naar het probleem met de douchegordijn.
De Ig Nobelprijs van de week.
De Ig Nobelprijs voor de natuurkunde 2001 is toegekend aan David Schmidt van de Universiteit van Massachusetts voor zijn gedeeltelijke oplossing voor de vraag waarom douchegordijnen altijd naar binnen waaien.
David Schmidt ergerde zich niet wanneer een douchegordijn naar binnen waaide. Douchegordijnen doen dit nu eenmaal zo en David Schmidt deed wat iedere goede ingenieur zou doen. Hij analyseerde de hydrodynamica. Dit was niet zomaar even iets oppervlakkigs. Dit werd de uitgebreidste analyse ooit gedaan met betrekking tot een naar binnen waaiend douchegordijn. Professor David Schmidt is gespecialiseerd in de fysica van verstuivers, cavitatie en andere zogeheten meerfasestromingen. Een groot gedeelte van zijn werk gaat over wat er gebeurt wanneer er bijvoorbeeld brandstof in de verbrandingskamer van een motor wordt geïnjecteerd. Zijn opleiding en ervaring bleken goed te pas te komen toen hij zich ging verdiepen in de vraag waarom het douchegordijn van zijn schoonmoeder zich altijd om zijn lijf wikkelde. Eerdere generaties wetenschappers hadden zich ook al over deze algemene vraag gebogen. Er waren twee belangrijke gedachtenstromingen waarbij de ene ervan uitging dat de hete lucht in de douche stijgt, waardoor de koude lucht buiten het gordijn in een soort schoorsteeneffect naar binnen stroomt. De concurrerende theorie was gebaseerd op het beroemde Bernoulli-principe. De snelstromende lucht in de douche veroorzaakt in vergelijking met de langzaam bewegende lucht daarbuiten een drukverschil over het hele douchegordijn. Professor Schmidt piekerde daarover terwijl het water op zijn lichaam spetterde en het gordijn dichterbij kwam. Hij zou zijn vakkennis in gaan zetten. Hij zou zijn computer gaan gebruiken. Kortom, hij zou het probleem op een moderne manier aanpakken. En dit is in zijn eigen bewoordingen hoe hij dat deed.
Voor de berekening maakte ik een model van een doorsnee douche, waarbij ik het douchegedeelte in 50.000 minuscule cellen verdeelde. De douchebak, de douchekop, de stang van het gordijn en de ruimte buiten de douche waren daar allemaal bij inbegrepen. Ik liet de speciale software 2 weken lang, 's avonds en in het weekend, thuis op mijn computer draaien. De simulatie betrof 30 seconden, daadwerkelijke douchetijd. Toen de simulatie was voltooid, bleek dat de straal een werveling creëerde. Het centrum van deze werveling, heel goed te vergelijken met het oog van een cycloon, is een lage drukgebied. En dit lage drukgebied trekt het douchegordijn naar binnen.
Hij ontdekte dat de krachtige straal een werveling creëerde. Een wervelwind, een mini-tornado die zich beperkte tot de hoek van de badkamer. Deze werveling, zo ontdekte hij, blijkt de dominante kracht op het douchegordijn te zijn. Eerdere generaties wetenschappers zaten niet fout. Professor Smit denkt dat zij zich gewoon niet realiseerden dat hun theorieën betrekking hadden op slechts een deel van het probleem. De analyse van Smit bracht de natuurkunde op een wel heel vochtige plek, waarbij detailniveaus werden onderzocht die voor eerdere generaties ingenieurs en natuurkundigen onhaalbaar waren. Toch hoeft dit niet het laatste woord te zijn over de kwestie. Douchekoppen zijn verkrijgbaar in verschillende types, stijlen en designs, en ook doucheruimtes kunnen verschillen in vorm en afmeting. Dit zijn allemaal factoren die een rol spelen. En ooit zullen nog krachtiger computers een toekomstige David Smit de mogelijkheid bieden om een douche in 500.000 minuscule secties te verdelen. Of 5 miljoen, of nog meer, in plaats van de 50.000 waarmee hij zijn doorbraak maakte.
Voor het brengen van licht en enorme computerberekening in de wervelende mist ontving David Smit in 2001 de Ig Nobelprijs voor de natuurkunde.
Ja, een hele productiestaf hier achter mij. Die is ook uiterst ingenomen met het geheel.
Amai, ik kan niet wachten voor meer douchegordijnonderzoek. Want ik heb de indruk dat daar nog een heel veld ligt.
Ja, dit is wel van een veel hogere klasse dan die klassieke boterham die met de boter naar beneden op de grond valt. Hè.
Ja, voilà. Fuck die boterham. Die doen we niet meer. We gaan voor de douche.
En zeker met 50.000 cellen en computers die daar dag en nacht staan. Echt groen is het onderzoek niet.
Ik kan niet wachten.
Niet.
Misschien Elon Musk bellen?
Oké. Okay. Ja, als daar een uitdaging is, dan vliegt hij daar meteen op af. Hey, ik geloof dat we er langzamerhand een beetje doorheen zijn. Ja. Het nieuwe item, daar hebben we nog zelfs een jingle voor. Want we gaan, zoals ik heb gezegd, iedere week ook nog eens kijken naar de ongrijpbare mensen. Dat is vaak ook wel loei interessant, want daar is al heel veel over gedaan en bedacht. Want zelfs in de middeleeuwen, hoe ze daar met mentale mensen omgingen. En dat is toch eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden dat we daar een beetje beschaafd mee zijn geworden. Want vroeger werden die mensen toch al gauw opgesloten en onder meest erbarmelijke toestanden behandeld. En weet ik veel, als een soort afval wat je eigenlijk niet kan doden of zo. Ik weet het niet. Het kan heel
lastig zijn.
Maar intussen hebben we dat allemaal onder controle, lieve mensen. En we hebben heel die geestelijke wereld van de mens en alles wat ermee mis kan zijn, hebben we namelijk samengevat in de DSM. En we zijn nu aan de DSM-5. En die afkorting staat voor de Diagnostic Standard Manual. En dat is iets wat alle psychiaters en ook, ik denk veel huisartsen hebben. Want als dan iemand binnenkomt en die heeft een bepaald verhaal, dan kunnen ze blader, blader, blader.
Een beetje de encyclopedie van de geestesziektes.
Precies.
Kunnen we wel stellen.
Ja, jij vat zo het mooi het samen. En het is me nogal een encyclopedie.
Een heerlijkheid om te lezen dat we niet alleen zijn, denk ik dan altijd.
Nee, precies. En het verbaast je elke keer hoe breed verdeeld de kostgangers van onze lieve Heer. Dat is weer zo'n protestants-Nederlandse uitdrukking. Maar ja, we zijn allemaal mensen, homo sapiens. Genetisch zijn we eigenlijk allemaal. Maar in die hoofden, wat zich daar allemaal afspeelt.
Wat dat daar allemaal afspeelt.
Daar is het toch echt wel misgegaan met intelligent design.
We hebben gewoon te veel hersens. Ja, we hebben gewoon te veel hersens. We denken te veel na, dat is het.
Ja.
Dus ja.
Ja, er zijn veel hersenen op een maandag geproduceerd, denk ik dan altijd.
Ik denk het. Dus okay. Soms gaat dat inderdaad behoorlijk mis.
Zeker weten. En Mario, je hebt iets, want je hebt al iets met een waanzinnige naam. Hè? Die naam
naam vond ik heel mooi. Kijk, de aandoening zelf is niet al te bijzonder, maar de naam is dus Parascavedecatriafobia. Dat vond ik zo'n mooi woord. Okay. Parascavedecatriafobia.
Ja.
Dat is namelijk De angst voor vrijdag de 13e.
De angst voor vrijdag de 13e.
En wat ik een beetje ook kan herkennen, dat is bijvoorbeeld ook socerafobie. Wie, nou, je zou zeggen socerafobie. Maar daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat is de angst voor schoonouders. Ja, en zo zijn er ongelooflijk veel aandoeningen te bedenken. Ze hebben allemaal een naam. En inderdaad, we moeten gewoon gaan zoeken van... waar gaan we het over hebben? En eigenlijk zouden we mensen moeten vinden met een specifieke angst... die daarover kunnen vertellen.
Vorige week heb je er eentje aangeraakt. Dat was de angst voor mensen die zo nodig hun eigen waarheid of zo. Was dat ook alweer?
Ja, dat is paranoia querulans.
Ja, paranoia querulans. Ja. Hoe zat dat ook alweer daarmee?
Nou, dat zijn mensen die... dat is zeker in verband met COVID-19 en dat zie je nu veel. Dat zijn mensen die overtuigd zijn, die een mening hebben... terwijl gewoon de keiharde feiten anders uitwijzen. De hele wereld weet dat het anders is, maar ze blijven volhouden... terwijl er de bewijzen zich opstapelen en gewoon liever doodgaan dan toegeven dat het niet zo is.
Dus we kunnen bij dat deze... we kunnen bij deze stellen dat...
De flat earthers, de jesuïeten...
Zeker, Donald Trump.
Donald Trump.
Dus volgens de DSM kunnen we nu eindelijk stellen... dat er iets echt fucking mis is met die mensen.
Ja, dat is absoluut.
Want zij zeggen altijd dat wij de schapen zijn die er niks van snappen. Hè? Wij zijn de blinden en de schapen die ons laten leiden... door die duivelse machten, die incompetent... Ja, aan de ene kant zijn die ministers en de regeringen... een soort super intelligent, duivels interwoven net... werk met balletten en gefrituurde babytjes en weet ik veel wat ze allemaal doen. Maar aan de andere kant zijn het de meest incompetente oenen. Bij elke maatregel worden ze als totaal incompetent afgeschilderd. Dus ja, het is een heerlijke wereld. Ik denk dat we nog inderdaad het DSM nog veel kunnen halen. Want het is ook heel erg prevalent bij bijvoorbeeld kinderen, wat die dus allemaal meemaken. En dan gaan we het bijvoorbeeld hebben over DAMM. En DMMH. Maar er zijn ook gevallen van MDDA... die vooral niet als MAAD moeten worden behandeld. Enzovoort. Dus, dat is... kom op, mensen. Dat is wel echt, hè. Het is, je zal er maar mee te maken krijgen.
Nou, zeker.
Ik ga er even in haiku op antwoorden.
Oh, wacht even. Dat hebben ze gehoord.
Haiku op antwoord. Ik ga het volgende zeggen. Mijn immuunsysteem wordt zwaar op de proef gesteld door deze hitte.
Ja.
Een beetje samenvatting.
Nou, ik vond trouwens ook... Ja, dat is een absoluut mooie, zeker. Ik vond trouwens langer woord... Ja, ga verder.
Ja, ik vind het een schitterende nieuwe rubriek. Heb je nog eentje? Nog één gekke zin?
Ja, die heb ik ook in de
titel.
We zien elkaar ook in de Meet en daar zit ook een chatvenster bij. En daar heb ik ook wat woorden in Ik heb nu een hele lange gevonden. Die eerste was al lang, maar ik heb nu een echt hele lange gevonden. Zie je hem staan?
Oké, ik ga een poging doen. Hippopotomonstrosesquipedifaliofobie. Dat is,
ik ga het proberen.
Angst voor postzegels.
Hippopotomonstrosesquipedaliofobie.
Ja.
En weet je wat dat voor angst is? Dat zet ik nu ook even in de chat.
Mogen wij raden? Philippe, ja? Jij mag
fobie?
Even.
Een fobie? Nee, ik kan niet raden, want ik heb het al gezien. Maar ik vind het een geweldige fobie. Maar raad eens iets van... Of heb je hem ook al gezien? Het is de fobie of de angst of de weerzin voor het horen, lezen of uitspreken van lange woorden.
Oké.
Geweldig, toch?
Dat moet in Duitsland de meest voorkomende ziekte zijn, want de Duitsers hebben het over de fingerspitzengevoel en datenverarbeitungsanlagen. Dus...
En natuurlijk een beroep wat nog steeds bestaat in Duitsland. En dat is een Haupteisenbahn, Weichen, Hin- und Herschieben, Hauptmeister. een wisselwachter.
Jezus. Oeh, zo, ja, dat, zo, dat is
in. Ja, maar ja, en daarom krijg je dus inderdaad hoge concentraties mensen in mentale opvang die dus inderdaad niet met die lange woorden om kunnen. En, goh,
ja, en die hebben dan hippopotomonstro. Ja, dat is lastig. Ja.
Soms vraag ik mij toch af dat er in die medische encyclopedie ook geen grapjes zijn binnengestroomd.
Zou zo maar kunnen.
Ja, 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 ik denk dat we zo heel langzaam naar het einde toe gaan dartelen. En ik hoor in de verte al die tonen van Mario's piano met een heerlijk zacht cocktailgevoel. En, een cocktail met een parapluutje.
En als maar je... slechts één rietje is dan.
Ja, ja, zeker.
Slechts één rietje in de cocktail.
En niet blazen, alleen zuigen.
Niet blazen en eigen paraplu eerst.
Ah, wel, mensen. Praattafel nummer 39. En dat was er weer eentje met als... Wetenschap op woensdag. We hebben twee haiku's gehad. We zetten ze er allemaal op de site. U kunt daar terecht. U weet het. Praattafel.be is waar u ons kunt vinden. info@praattafel.be is het e-mailadres. U kunt ons ook whatsappen. 0468 1599. Nee, wacht even. Nou zit ik ernaast hoor. Ik dacht het zomaar even uit mijn hoofd te doen. Maar het staat allemaal op de site. In elk geval een voicemailtje. Een opmerkingje op Facebook. Alles is fijn voor ons. En als je geniet van wat je hier gehoord hebt, deel het dan. Evangeliseer. Deel het met de mensen om je heen, zodat zij ook verlicht kunnen worden in alle duistere zaken die wij opgraven uit de DSM's en de Ig Nobels en zo. Ik kan hier zo gewoon eindeloos doorgaan.
Nee, we hebben blij nog 100 organen te gaan, dus dat komt ook wel goed.
Oeh, we hebben nog wel één ding gemist, jongens. Ho, ho, ho. Ja, die staat hier. Oh, die heb ik hier de hele tijd laten wachten. Dat is natuurlijk helemaal niet aardig. Dat is onze lerares. Ik denk dat we er maar uitgaan met deze volgende taaloefening. Want we gaan weer een stukje meer leren op elkaar af te stemmen en duidelijk af te spreken. Ik zou zeggen, mevrouw, ga uw gang.
De oe.
De oe.
Oe. Oe.
De oe bestaat ook in het Engels.
Oe.
Boek.
Oe. Boek.
En in
boek.
Het Duits.
Oe.
Goed.
Boeg.
Oh nee.
Goed.
Je lippen zijn rond en gespannen.
Oh, rond.
Je tong gaat achterin omhoog. Je mond is een beetje
naar boven.
Half open.
Naar boven.
Oe.
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 Oe. Oe. Oe. Nou, jongens, hier moeten we dan voortaan ook nooit meer over hebben.
Ja.
Hey, ik zou zeggen, ja, laten we er een puntje aan zuigen. En dat was hem. Mario, hartstikke bedankt alweer voor je graafwerk. En veel succes de komende dagen, nu de temperatuur weer wat gaat dalen. Blijf gezond vooral.
Ik hoop het, ik hoop het.
Want jij bent trouwens nu ook een beetje gehandicapt, heb ik begrepen. Dat wist Filip nog geen eens.
Ja. Oh, nou ja, het is niet te vergelijken met Filip natuurlijk. Maar ik heb een dijbeenspier vermoedelijk gescheurd.
Hoppla.
Ben ik bij de orthopedische chirurg, moet ik zijn. Gaan ze een fotootje maken. En dan zal ik ongetwijfeld een wandelplant krijgen of zo. Maar het is wel vervelend. Dus mensen doen die boodschappen voor me. En ik wandel met een stok even. Maar ja, het is voor mij maar tijdelijk, denk ik.
Ik ken er alles van, jongen. Dus ik wens je daar van harte beterschap in.
Ja,
dankjewel. Ik hoop dat het bij jou ook uiteindelijk wat beter zal gaan.
De toekomst zal er... Hopelijk kom ik niet in die DSM terecht.
Nee.
En, maar zolang er jezuïeten zijn die voor mij bidden, komt alles wel goed.
Maar als jij ergens aanleg voor hebt, voor een van die hoofdstukken, dan zien wij dat al aankomen. En wij gaan jou bevrijden daaruit. Want wij zien namelijk de symptomen, die kunnen we intypen. En dan zo kunnen we jou redden met monitoring. We gaan jou monitoren.
Wow. Ik vind het wel jammer dat ik geen douchegordijn meer heb, maar... Ik moet er vandoor, ik ben hier aan het smelten.
Ja, wij gaan
Mario,
het ook doen.
Volgende week, jongen.
Tot volgende week.
Ciao.
All the best.
All the best. Blijf gezond en koelte in je hoofd gewenst. Tot ziens, beste mensen.
Absoluut.
Bye.
U heeft geluisterd naar de Praattafel Wetenschap op woensdag podcast. Een productie van de Praattafel podcast. Bezoek ons op www.praattafel.be. Wow.